Wij gaan het hebben over Jozef. En zoals jullie zien is het 5 januari 2020. Daar wees Jens me net op, want ik had de datum nog niet veranderd. Want er stond gewoon 22 december 2019. Maar dat stond ook gewoon gepland voor 22 december 2019. Alleen ja, toen vroeg het noodlot toe. Nou, dat is wat overdreven misschien, maar... Nou, ik had een hele zieke dochter op dat moment. En,
Heel zielig,
ja, ja. En die...
De
huisarts
zei dat het 6 weken kan duren.
Ja. Maar die had echt flink koorts. 40,5 meter op een gegeven moment. En toen heb ik op donderdag thuis gewerkt. Op vrijdag ben ik dan altijd vrij. Maar op vrijdag begon ik me ook al een beetje minder te voelen. En op zaterdag had ik opeens koorts. Dus toen dacht ik, nou, nu is het mijn beurt. En zij was al 2 weken echt flink ziek. Maar de volgende dag was eigenlijk een uitziekdag en ging het wel weer redelijk. Dus achteraf denk ik, als ik Fem niet had gehad die zo ziek was, had ik het misschien gewoon door laten gaan. Maar ja, daar hebben jullie nu niks meer aan. Hè? Dat is mosterd na de maaltijd. Oké. Okay. Het loopt toch zoals het moet lopen. Waarom weet ik niet, maar... Maar toen wilde ik het over Jozef hebben. Misschien had ik dan gewoon eens titel gegeven Jozef. En dan hadden jullie mogen raden welke Jozef. Dat was rond de kerst natuurlijk wat actueler geweest. Maar... er zijn nogal wat Jozefen in de Bijbel. Wij denken toch vaak als eerste aan deze Jozef, denk ik. Hè? Die Jozef uit Genesis. En rond de kerst weten we er meestal nogal eentje te noemen. Ik heb 6 voor jullie geteld. Dat valt niet mee overigens. Want je hebt de naam Jozef, maar je hebt ook nog Joses, dat is dan de Griekse versie. En Josek kwam ik nog tegen. Ja, ik heb zo'n namenboekje van het Morgenrood, waar alle Bijbelse namen in staan, Bijbelse persoonsnamen en plaatsnamen. En dan worden ze achter elkaar genoemd, maar er zit heel veel overlap in natuurlijk, want Jozef wordt de ene keer weer Joses genoemd. Maar ik telde er 15. Dus dat is best wel veel. Maar dat is soms wel een beetje lastig. Want er was ook bijvoorbeeld nog een halfbroer van Jezus. Die ook Jozef heette. Maar die wordt de andere keer ook een Joses genoemd. Die ga ik zo even noemen van hem. Want dat is ook een goeie. maar bijvoorbeeld alleen al in het geslachtsregister van Jezus. In Lucas 3. Staan 4 Jozefen. Of Joses. Of hoe dan ook. Dus dat zijn er al 4, dan gaat het natuurlijk heel hard, hè. Maar er zijn er wel een aantal te noemen. Jozef hebben de neiging om te verdwijnen. Deze Jozef verdwijnt ook, toch? Naar het buitenland, uit het zicht van het huis van Jacob. Maar wat dacht u van de vader van Jezus? Want waar is die gebleven toen we lezen bij de geboorte dat een engel aan hem verschijnt? En als Jezus 12 jaar wordt, dan hebben we die geschiedenis met de 12-jarige Jezus in de tempel. Maar daarna is Jozef zoek. Tenminste, hij is er gewoon niet meer. Wordt niet vermeld wat er met hem gebeurd is. In het geval van Jezus zou je ook nog kunnen zeggen dat daar een hele logische verklaring achter zit. Omdat wat we van Jozef lezen is dat hij de zoon Davids is. Hè? Zo wordt hij aangesproken door de engel die de geboorte van Jezus aankondigt. Maar Jezus kon dus pas echt de zoon Davids worden. De rechthebbende op de troon. Die er ook niet was op dat moment. Maar hij kon pas de zoon Davids worden als zijn vader het veld had geruimd. Oftewel was overleden. Eerder zou hij... niet de volledige aanspraak op die titel kunnen maken. Nou, dus die Jozef is dus ook verdwenen. We hebben bijvoorbeeld in Handelingen 1 heb je zo'n geschiedenis dat Judas opgevolgd moet worden. komen de discipelen bij elkaar en zeggen ze van ja, Judas die had zelfmoord gepleegd en zijn plek moet ingenomen worden. En dan worden er twee gesteld. De ene heet Jozef. Heeft nog een paar namen, maar in ieder geval een van die namen is Jozef. En die andere is, meen ik, Matthias. En van Jozef horen we dan vervolgens weer niets. En dan is Matthias degene die daarvoor gekozen wordt. En degene die Fem net aanhaalde. Ja. Dat is Barnabas. Die heet ook Jozef. Lees dat maar na in Handelingen 4. Jozef Barnabas heet hij. Of Barnabas Jozef, weet ik veel. Maar in ieder geval, een van zijn namen was Jozef. En dat is de mentor van Paulus. En we zien steeds meer Barnabas, Jozef, op de achtergrond raken. En Paulus op de voorgrond komen. Dus ook daar verdwijnt weer een Jozef. Nou, leuk om daar eens studie naar te maken. Ik kom daar zo nog wel even op terug, want dat heeft natuurlijk ook een betekenis. Maar laten we eerst even naar Genesis gaan, de geschiedenis van Jozef. Ik laat even kort zien wat die geschiedenis inhoudt, want het is nogal... Genesis 37 is de geschiedenis van Jozef die zijn broers zoekt. Maar daarna in het boek Genesis speelt Jozef een rol tot aan het einde van het boek toe, dus tot hoofdstuk 50. Nou, heel kort even die geschiedenis van Jozef. Ja, die wordt al meteen onderbroken door de geschiedenis van Juda en Tamar. Die vind je niet in de kinderbijbel. Want dat is een... Hè? Dat leg ik je vanavond uit, oké? Maar ik heb dat verhaal ook wel eens aan jullie verteld.
Gaan we vanavond nog bijbelverhaal doen dan?
Als jij dat wil, dan doen we dat, ja.
Want jij mag kiezen.
Oké, dan kies ik deze. Ja, we kiezen om de beurt een bijbelverhaal, dus blijkbaar ben ik aan de beurt. Ik hou het niet zo bij. Maar de geschiedenis van Jozef wordt onderbroken door deze geschiedenis van Juda en Tamar. En het is nogal een, hoe zeg je dat? Een onethische geschiedenis en daarom staat hij natuurlijk niet in de kinderbijbels. Maar als ik zeg de geschiedenis van Jozef... En we weten allemaal wel ergens dat Jozef een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus. Wordt onderbroken door deze geschiedenis van Juda en Tamar. Dan zouden we al enigszins op het spoor gezet moeten zijn van waar dat dan van spreekt. Genesis 39, Jozef bij Potifar. Dat kennen we allemaal, in het huis met die vrouw. Genesis 40, dat is Jozef in de gevangenis. Want daar komt hij terecht vanwege die geschiedenis met de vrouw van Potifar. En dan... legt hij daar in de gevangenis de droom uit van de schenker en de droom van de bakker. En dat loopt voor de een goed af en voor de ander niet, zoals jullie weten. Daarna farao's dromen, want er wordt wat afgedroomd bij Jozef. En in Genesis. Dat zullen we straks overigens ook nog zien. Maar net had ik het over Jozef, hè? Jozef de vader van Jezus. Maar dat was ook een dromer, hè? Want de engel van God verscheen ook aan hem in een droom. En dat is ook niet één keer gebeurd, maar ook meerdere keren. En ik had zomaar een vers kunnen projecteren uit, ik meen dat het Matthäus is, waar staat, en de engel des Heren verscheen aan Jozef in een droom in Egypte. En had u mogen raden van, waar staat dat? Dan had je waarschijnlijk Genesis gezegd, maar het is Matthäus. God verscheen aan Jozef in een droom in Egypte. Er zijn allerlei parallellen natuurlijk. Genesis 42, Jozefs broers die naar Egypte gaan, hè, vanwege die hongersnood. Jozefs broers nogmaals naar Egypte in 43. Jozef test zijn broers. En Genesis 45, schitterende geschiedenis, Jozef maakt zich bekend aan zijn broers. Vervolgens gaat Jacob naar Egypte in Genesis 46, komt Jacob bij Farao. Genesis 48... zegent Jacob de zonen van Jozef. Dus die zegent hij eerder dan zijn eigen zonen, want dat doet hij in Genesis 49. En ook daar, ja, dat is een van de onderwerpen in het boek Genesis. Jacob zegent de zonen van Jozef en niet de oudste krijgt de eerstgeboorte zegen, maar de jongere, namelijk niet Manasse, maar Ephraim. En dan de begrafenis van Jacob en de dood van Jozef in Genesis 50. En dat is het laatste hoofdstuk van Genesis. Dus dit is nogal een verhaal. Het beslaat het grootste gedeelte van het boek Genesis. En daarom mogen we ook al concluderen dat het een hele belangrijke geschiedenis is van Jozef. We gaan gewoon naar Genesis 37. Ik ga niet eerst de hele geschiedenis lezen, want het is best een lang hoofdstuk. En ik ga er ook maar gewoon vanuit dat het redelijk bekend is. Jozef op zoek naar zijn broers. Zijn broers zien hem aankomen en denken van, hey, daar heb je die meesterdromen. Laten we hem doden. En vervolgens gooien ze hem in een put. En uiteindelijk denken ze van, nou ja, wat voor winst is er in het doden van Jozef? Laten we hem verkopen, want daar komt een slavenkaravaan, zoals het lied zegt, komt daaraan. En jij kent hem. En ze verkopen hem aan Ismaëlieten of Midianieten. En dan verdwijnt Jozef naar Egypte. Dat is het verhaal in het kort. Maar nu de uitgebreide versie. En we nemen het vers voor vers door. Dit is Genesis 37 vers 1. En daar staat: Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijn vaders in het land Canaan. Ik pak even de Statenvertaling. Want anders moet ik heel tijd zeggen, dit is de vertaling van masculine. Akov of Kenaan, dan moet ik dat zelf gaan vertalen. Dus ik zal die vertaling er af en toe al even bij pakken. Maar ik meen dat de Statenvertaling hier vrij goed en scherp is. In ieder geval in dit hoofdstuk. Over de rest wil ik niet discussiëren op dit moment. Maar hier staat: Jacob woonde in het land, de vreemdelingschappen zijn vaders in het land Kanaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Punt. En ik meld het even op een zijlijn, maar dat eerste vers en het eerste gedeelte van het tweede vers, dat hadden ze eigenlijk gewoon aan hoofdstuk 36 moeten plakken. En hier zou eigenlijk een nieuw hoofdstuk moeten beginnen, bij Jozef, zijn een zoon van 17 jaren, enzovoort. Want dit woord, maar dat zeg ik alleen maar en zoek het allemaal maar eens na. Dit woordje toledood, wat hier staat, het Hebreeuwse woordje toledood, betekent zoiets als de chronologieën van, chronische verslagen van. Dit zijn de wordingsgeschiedenissen van. En zoek het maar na. In Genesis is dit altijd een onderschrift. Dus het is een terugblik zou je kunnen zeggen. Wij hebben iets vergelijkbaars bij boeken, dat heet een colofon. Of colofon. Maar het is een soort onderschrift van, ja, dit zijn de geschiedenissen van, dit zijn de chronologische verslagen van Jacob, punt. En dan begint er een nieuw gedeelte. En je zou het ook kunnen zeggen, het is een soort ondertekening van het voorgaande, van degene namelijk die het op schrift gesteld heeft. En zo vind je de toledot van Adam, de toledot van Noach, de toledot van Sem, Gam, Jafet. Die hebben allemaal het gedeelte dat zij hebben op schrift hebben gesteld, hebben zij ondertekend met deze frase. Dus nu laat ik een kleine stilte vallen, neem ik een slokje water. En dan beginnen we aan wat ik vind dat Genesis 37 vers 1 had moeten zijn. En dat vangt aan met Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren. Weide de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling. Met de zonen van Billa, de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Nou, je struikelt toch over de details. Dat je denkt van, waarom staat het er allemaal? Maar hier wordt Jozef geïntroduceerd. Het is niet de eerste keer dat Jozef wordt genoemd. Want hij wordt ook een keer geboren natuurlijk. Een paar hoofdstukken eerder, en daar wordt ook melding van gemaakt, want dat was nogal een dingetje natuurlijk. Want zij was de oudste zoon, dat toch wel, van Rachel. De, hoe zeg je dat?
De lieveling van Jacob.
De lieveling van Jacob, ja. Want Jacob had nog een paar vrouwen. Tenminste, hij had in ieder geval nog één vrouw en dat was Lea. En hij had ook nog wat. Hier staat dan vrouwen, maar Bilha en Zilpa, maar dat waren de slavinnen respectievelijk van Lea en Rachel. Nou ja, die geschiedenis van Lea en Rachel kennen we ook natuurlijk. Met de tedere ogen en Jacob werd wakker en toen Toen zei hij, zie, het is Lea. Dat is nog eens wakker worden. Maar had een andere vrouw getrouwd dan dat hij in eerste instantie gedacht had. Want ze zitten natuurlijk hele geschiedenissen achter. Maar dat is dus Jozef, dus de oudste zoon van, het, van de lieveling van Jacob. Zijn favoriete vrouw, zeg maar, van de vier. Maar, maar Jozef was dus bij lange na niet de oudste. Want Lea die kreeg eerst een paar zonen. En vervolgens nog, ook via de slavin of slavinnen, kwamen nog zonen voort. Maar, als we Genesis lezen, gaat het elke keer over. Er worden zonen geboren. En de vraag is altijd, oké, naar wie gaat het eerst geboorterecht? Dus als we hier Jozef lezen, dan worden we toch aan... Oké, zou dat soms de eerstgeborene worden? Nou, wij kennen de geschiedenis, dus wij weten, Jozef wordt de eerstgeborene. Die wordt tot eerstgeborene gesteld. Maar Jozef wordt dus eerder genoemd, maar, en nu spreek ik dubbelzinnig, hier begint het openbare optreden van Jozef. Hier begint het openbare optreden van Jozef. En dat zeg ik natuurlijk, zoals ik al zei, dat is dubbelzinnig. Omdat Jozef een uitbeelding, een type is van de Heer Jezus Christus. En bij hem hebben we het ook altijd over het begin van zijn openbare optreden. Dus deze geschiedenis is ook een type van het openbare optreden, om het zomaar dan te noemen, van de Heer Jezus Christus. Ik zei al, ik gaf net even aan wat de samenvatting van de geschiedenis is. Hè? Maar Jozef, de geschiedenis van Jozef is een geschiedenis van hoe hij ging van lijden en vernedering tot aan verhoging. Hij werd miskend door zijn broers. Hij wordt in een kuil geworpen. Doodgerekend en hij komt terecht in het buitenland. En daar krijgt hij buiten het zicht van het huis van Jacob een hoge plaats. En wordt hij gekroond met eer en heerlijkheid. Maar Jozef, zijn naam betekent Yahweh voegt toe. En ik gaf net al aan dat Jozefen de neiging hebben om te verdwijnen. Maar de Heer voegt dan altijd weer iets toe. Dat zie je in al die geschiedenissen. We hebben het nu over Jozef, maar we kijken meteen met een typologische bril, om het zo te zeggen. En we zien daarin de ware Jozef, namelijk de Heer Jezus Christus. Dus die zou toegevoegd worden. Als Jozef de vader van Jezus verdwijnt, nou, wie wordt er toegevoegd? Jezus. Ik noem net al twee voorbeelden van Matthias en van Jozef Barnabas, waar Paulus werd toegevoegd. Maar ook deze Jozef, waar we het nu over hebben, kreeg ook een andere naam. Hij was Jozef, Yahweh voegt toe. En wat voegde Yahweh toe? Safnat Paaneach, zo noemde Farao hem. En dat betekent de redder van de wereld. En natuurlijk is deze Jozef een uitbeelder van Christus en ook van Jezus, zou je kunnen zeggen, dat de Heer zou toevoegen, namelijk de opgewekte, de Christus. Nou, daar is Jozef een type, een beeld van. Je zou zelfs nog kunnen zeggen, ga ik nog een stapje verder, de Heer zou toevoegen. En wat voegde hij aan Christus toe? De gemeente, zijn lichaam. Want in Handelingen, geen diertje van, maar ik zoek het even op. Kijk, in Handelingen staat, ik val midden in de zin, maar er staat: er zijn lofprijzen God, ze hebben gunst bij het gehele volk en de Heere voegde dagelijks degene toe die gered worden. Dus aan die ecclesia, daar in de begindagen van Handelingen, voegde Yahweh, kijk, als je het in het Hebreeuws zou zeggen, staat er: de Heer voegde toe. Ja, dat zou gewoon in het Hebreeuws Jozef een vervoeging daarvan zijn. Jahwe voegt toe. Nou, dat is wat hij deed. Hij voegde het dagelijks toe. Dus ook, Jozef is ook nog, ja, dus daarin zie je in sommige geschiedenissen ook nog een beeld van de Ecclesia. Maar dat zou ons niet moeten verbazen, want overal waar van Christus gesproken wordt, van de Christus, wordt gesproken van, ligt daarin verborgen de Ecclesia, de gemeente, zijn lichaam. Want ja, wij zijn één met hem. Doen we even zo. Dit zijn Jacob's geschiedenissen. Jozef zijn een zoon van 17 jaren. Ja, 17, dat doet mij denken aan de 17e Nisan. Want dat is de dag waarop de Heer Jezus Christus opstond. De opstandingsdag. Ja, waarom zouden wij moeten weten dat Jozef hier 17 is? Ja. We komen dat nog wel wat vaker in de schrift tegen. Want van de ark lees je bijvoorbeeld. De ark bleef in de 17e maand. In de 7e maand. 17 maanden zijn er niet. Dan kom je in de 5e maand. De ark bleef in de 7e maand op de 17e dag van de maand vastzitten op het gebergte van Ararat.
Erin.
Ja, ik doe de stekker erin. Gelukkig word ik gewaarschuwd. Zo, we hebben weer energie. Maar ook die ark stond als het ware op. De hele mensheid zat daarin, de nog levende mensheid zat daar in die ark. En die stond, die bleef als het ware, die bleef vastzitten op het gebergte van Ararat. En ja, ook een beeld natuurlijk van opstanding. Hij weidde de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling. Ja. Jongelingen, ook dat heeft weer met nieuw leven te maken, met een nieuwe generatie. We vinden nogal wat jongelingen in de Bijbel. De jongeling van Nain, die ook wordt opgewekt. Ook een beeld van Christus. Nou gaan we geen studie maken naar die jongeling, maar ik noem het maar gewoon. We lezen het toch, dus we kunnen niet omheen. En dan staat er met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa. En dat is ook vreemd, want waar zijn dan de zonen van Lea? Die waren er gewoon bij hoor, maar die worden niet genoemd. Ik denk, want ik heb erover nagedacht, waarom zou dat nou zijn? Kijk, Jozef komt hier tot zijn broeders. En dat is een uitbeelding van hoe de Heer Jezus Christus kwam tot zijn broeders, tot het volk Israël namelijk. Maar die waren in slavernij onder de wet. Hè, dat hoef ik niet uit te leggen, daar gaat heel dat lezen in de evangelie. En hier worden alleen de zonen van die slavinnen genoemd. Als uitbeelding van een Israël dat slaaf was onder de wet. Jozef kwam tot zijn broeders, de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. Ja, ik heb ze pas, maar dat is al een paar weken geleden, dus dat is wel weer weggezakt. Maar ook de zonen van Lea waren erbij, want we lezen natuurlijk over in deze geschiedenis over Ruben en over Juda. En dat waren toch echt zonen van Lea. Alleen die worden hier niet genoemd. Tenminste, wordt niet genoemd dat in deze frase. En, nou, ik denk dat de achterliggende gedachte is dat hier wordt geschilderd dat die zonen een uitbeelding zijn van Israël in slavernij onder de wet. En Jozef weidde de kudde met zijn broers. En ja, Jozef is natuurlijk een beeld. Jozef is hier dus een herder. En dus een beeld van de goede herder, de Heer Jezus Christus. Maar ook het volk Israël wordt in de profetieën, wordt niet alleen de kudde genoemd, maar worden ook herders genoemd. Hè? De overste van dat volk worden herders genoemd en slechte herders die zichzelf weiden en niet de kudde. Ja, dat blijkt ook wel uit deze geschiedenis. Want ze zijn hier niet op de juiste plaats. Ja, Jozef bracht een kwaad gerucht tot hun vader. Daar kan je natuurlijk iets van vinden. Hè? Dat dacht ik vroeger ook altijd. Van, nou, dat is niet zo handig. Broers verlinken elkaar nou eenmaal niet. Maar je kan ook zeggen dat Jozef trouw was aan zijn vader. En dat die broers niet deugden, dat blijkt wel uit de rest van de geschiedenis. Jozef is hier trouw aan zijn vader, zoals de Heer Jezus Christus natuurlijk ook trouw was aan zijn vader en niet aan zijn broeders. Want zijn broeders, die waren niet op de juiste plek. Maar daar komen we zo wel op. Als we over elk vers zo lang gaan doen. Israël had Jozef lief. Jacob heeft dat Israël. Jacob is Israël, andere naam voor hem. Israël, Jacob had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. Nakomertje. Niet de laatste overigens, want dat was Benjamin, die kwam nog later. En hij maakte hem een veelvervige rok. Een veelkleurige rok, een veelvervige rok. En dit woord van dat veelvervige, dat komt in het Oude Testament nog één keer voor. Dat is in 2 Samuel 13 vers 18. Zoek dat maar eens na. Maar dat is ook niet zo'n frisse geschiedenis. Het gaat over de zonen van David. Die had ook al allemaal vrouwen. Niet zoveel als zijn zoon. Maar David had ook een aantal vrouwen. En dus allemaal halfbroertjes en halfzusjes. En in dat hoofdstuk lees je dat een van die zonen van David zijn halfzus verkracht. En ik meen dat Absalom is die hem later daarom om zeep helpt. Dus, en die vrouw heet Tamar. Ja, Genesis 38 gaat dus over Juda en Tamar. Hè? De andere Tamar natuurlijk. Maar die vrouw in 2 Samuel 13 heet Tamar. En die heeft een veelvervig kleed. Dat legt zij af om te rouwen. Maar dat is dus daar is ze dus echt een koninklijk kleed. In ieder geval een kleed van een koningsdochter. Nou, en hier is het Jozef waarvan we weten dat hij later tot eerstgeborene gesteld zou worden. Die deze veelvervige rok draagt, veelvervig kleed. Wat natuurlijk ook een uitbeelding is van heerlijkheid, van koninklijke heerlijkheid. Maar ik denk dat het een beeld is van de, zoals we dat later in Efeze 3 lezen, van de veelkleurige, de veelvuldige wijsheid van God. Opdat nu door de Ecclesia, de gemeente, aan de overheden en de machten, de autoriteiten in de hemel, de veelzijdige of veelkleurige, veel gevarieerde wijsheid van God bekend gemaakt zal worden. Daar spreekt het van. En kijk, Jozef had het kleed aan, maar hij is daarmee een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die bekleed was met de veelkleurige wijsheid van God. En wij zijn, wij delen in de heerlijkheid van Christus. En daarom wordt in Efeze 3 over de Ecclesia gesproken, dat die de veelkleurige wijsheid van God bekend maakt. Want die veelkleurige wijsheid van God is Christus. Nou, daar valt veel meer over te zeggen natuurlijk, maar daar laat ik het bij. Hij had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms en maakte hem een veelvervige, een veelkleurige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had, haatten zij hem. En zij konden hem niet vredig toespreken. Ja, later lees je in de geschiedenis van waarin Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, dat Jozef hen wel vredig toespreekt. Hè? Kennen jullie die geschiedenis allemaal? Anders zoek ik het even het vers op, maar ik denk dat dat niet nodig is. Laat ik het gewoon wel doen. We zijn toch bezig. Hè? Dat is het voordeel van zo'n programmaatje, dat gaat vrij snel. Ze schrikken zich een ongeluk als zij voor die Egyptische koning staan en die hen al beproefd heeft. En dat dan die koning zegt van, ja, ik ben Jozef. En dat ziet Jozef en dan zegt hij, maar nu, wees niet bekommerd. En de toorn, het gaat niet over toorn, maar over emotie. Daarom staat het ook licht gedrukt. Het staat er niet echt. Zoals kijken hoe geschrift dat heeft. Het moet niet zo zijn dat het heet is in jullie ogen. Ja. Dat moet je ook uitleggen. Dus. Ja. Het ontsteken niet in uw ogen omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor jullie aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. God heeft mij gezonden om jullie te redden. Dat wist Jozef. En hij spreekt hen vredig toe. Wees niet bedroefd, wees niet bekommerd. Dus Jozef sprak hun later wel vredig toe, maar zij konden dat in ieder geval Niet bij hem, zeker hier nog niet. Ook droomde Jozef een droom. Dat is altijd leuk, hè, dat Hebreeuws. Ik zou niet weten wat je anders moet dromen dan een droom. Ook droomde Jozef een droom die hij aan zijn broeders vertelde. Daarom haten zij hem nog meer. Ja.
Maar een visioen is natuurlijk wat anders dan een droom. Dus hij droomde een droom.
Hij droomde een droom, ja.
Ja, denk ik.
Maar...
Een droom.
Ja.
Ja, maar ja, er staat ook wel eens dat de Heer verschijnt aan iemand in een droom.
In een gezicht.
Ja, of in een gezicht. Maar ja, is het dan een...
Zou dat het verschil zijn?
Ik weet niet.
Hij droomt wel eens andere dingen ook, maar ja. Die droom vertelt.
Hij wist wel dat dit iets te betekenen had, want dat blijkt wel uit het vervolg. Maar ja, zoals ik eerder al zei, dromen zijn natuurlijk kenmerkend ook voor Jozefs geschiedenissen. Schenker en de bakker, de dromen van Farao, van de... Magere en vette koeien en magere en vette aren. Nou, enzovoort. Ook je droomde Jozef een droom die hij aan zijn broederen vertelde. Daarom haatten zij hem nog meer. En hij zeide tot hem, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds. En ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren, zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom. En dan denk je, doe dat nou niet. Maar... Dan staat er en hij en verhaalde die aan zijn broederen. Maar hij doet het wel. Ja.
Hij wist dat het waar was.
Ja, hij wist dat het waar was. Dus dan, maar de waarheid maakt niet populair natuurlijk. En hij zeide, zie ik hem nog een droom gedroomd? En ziet, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, ze waren jaloers, neidig. Maar zijn vader bewaarde deze zaak. Ja. Nou ja, die dromen die spreken in principe voor zich natuurlijk. Want de broers begrijpen het ook. Hè? De eerstelings, de eerste schoof staat op, hè, en dat is een beeld van Jozef. Dus ik zeg ook dubbelzinnig, want de eerstelings schoof, die vinden we later ook terug in de wet, in Exodus, meen ik. En daar is dat natuurlijk een uitbeelden van Christus die als eerste opstond. Maar die andere schoven zullen volgen, als uitbeelding hiervan van Israël natuurlijk. En dat wisten die broers, die begrepen dat maar al te goed. En ook van de zon, maan en 11 sterren die voor Jozef neerbogen. Daar hadden de broers totaal geen moeite mee. Die wisten en vader Jacob ook niet. En dan zeg ik erbij, als je dan in Openbaring 12 komt en het gaat ook over zon, maan en 12 sterren. Ja, dan weet je waar het over gaat. Tenminste, Jacob, het huis van Jacob wist waar het over gaat. Dit huis van Jacob. Ja, natuurlijk hebben die dromen ook een toepassing op, niet alleen op Jozef, want het werd later vervuld aan Jozef, maar natuurlijk ook op Christus. Hè? Ook zijn broeders zullen voor hem zich buigen, hè, wanneer hij zich aan hun bekend maakt.
En rouwklagen over
die. Ja, dat is Zacharia. Ze zullen rouwklagen over hem die zij doorstoken hebben. Zacharia, maar ook Jesaja 53. Ja. Ja, dat is ook zijn vader bewaarde deze zaak. Dat lees je ook van Maria. Ja. Dus,
die zijn wat ouder en wat wijzer misschien.
Ja. Ja, er zijn niet zo heel veel jonge mensen hier, dus dat kunnen we wel zeggen.
Ik zei misschien.
Ja, Maria was ook jong, ja. Hoe oud Jacob hier was, weet ik niet, maar... ook niet de jongste meer. Hè? Als Jozef een nakomertje was. En die was al 17. dan je kan het zo uitrekenen hoe oud hij was, maar ik heb het niet paraat, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, dat. Ja. Nou, daar komen we op terug, want.
Maar bij verschillende vrouwen, hè?
Ja, dan kan het hard gaan, hè? Ja. Ja, als het aan de vrouw ligt, duurt het allemaal lang, maar de man die kan gewoon. Ja. Nou, we dwalen af. Maar dat waren de broers ook, dus we gaan snel verder. Ja, en zijn broers gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Sichem, die plaats, in ieder geval hebben we daar allemaal wel eens van gehoord. Of je moet echt Genesis nog nooit gelezen hebben. Maar als je nu in Genesis 37 aankomt, ja, dan is Sichem al een begrip in Genesis. Want Sichem is de plaats van de aartsvaders. Dus de plaats van de belofte, want God deed zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Hè. Dat is een refrein in de schrift. Maar Sichem, daar kwam Abraham terecht toen hij in het beloofde land aankwam. En wat doet Abraham? Hij trok door dat land. Abraham trok door dat land. Genesis 12 vers 6. Hij trok door dat land heen. Tot aan de plaats van Sichem. Dus daar vestigde hij zich. Voor degene die willen weten wat het is. Nou, dat ligt hier. Dus daar kwam Abraham terecht. En daar vestigde hij zich. En Abraham is de. Ja, de aartsvader. Ja, God deed zijn belofte aan Abraham. En aan Abraham werd een land beloofd. En trek uit je land en uit je maatschap en uit je vaders huis. En ik geef je een land. Ik geef jou een land. En Abraham ging daar naartoe. En waar kwam hij terecht? In Sichem. Bij de eik tot de eik. Of de eikenbossen zeggen andere vertalingen van More. En ik heb het plaatje toegevoegd. Maar ook dat is dubbelzinnig. De eikel, want dat was ook het teken wat Abraham later kreeg van de belofte. De besnijdenis, waar het vlees wordt weggenomen en waar de glans, de eikel, zichtbaar wordt. Dus het vlees wordt weggenomen en iets nieuws wordt zichtbaar. En toevallig is de eikel ook nog een onderdeel van dat lichaamsdeel waardoor opstanding en nieuw leven tot stand komt. Maar nu worden we wel heel dubbelzinnig. En ik heb het al zo warm, dus laten we snel verder gaan. Maar dat is. Maar Sichem betekent zoiets. Ja, als je hem niet snapt, dan kun je me later deze week even bellen. Dan doe ik dat graag telefonisch. Daar heb ik wat minder moeite mee.
Komen we vanavond.
Gelukkig. Ja, dat kan wel, ja. Ja, ja, die snapt dat wel, hè? Die, dat Sichem betekent zoiets als. Het heeft twee betekenissen, zegt men, maar dan, dat is allemaal het namenboekje dat ik net al noemde, bijvoorbeeld. Aandeel of lotsdeel. Ja, dus God gaf zijn belofte aan Abraham en hij ging naar zijn lotsdeel. Wij hebben ook een lotsdeel ontvangen, een aandeel. Wij delen in de positie van Christus. Nou, Abraham deelde in die belofte. Het zijn allemaal parallellen waar we natuurlijk heel uitgebreid op in zouden kunnen gaan. En wat we op andere momenten ook gedaan hebben. Maar nu noem ik het alleen. Overigens zeggen ook al dat het schouder betekent. Schouder, maar dat heeft ook alles met heerschappij te maken. De heerschappij is op zijn schouder. Het is net kerst geweest, dus dat weten we nog. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Maar terug naar de geschiedenis, want dit is de uitleg van Sichem. Maar zijn broers, die waren daar, bij Sichem. Nee, die hoorden daar te zijn, bij Sichem. Want dat vraagt Israël, Jacob zegt dat ook tegen Jozef. Weide uw broeders niet bij Sichem. Dat was de bedoeling dat zij bij Sichem waren, bij de belofte. Bij de belofte aan Abraham, bij de belofte aan Isaac en Jacob. Dat ze zich daar ophielden met de kudde. Het is allemaal super dubbelzinnig natuurlijk. Maar daar zouden ze moeten zijn. Maar het antwoord, weide uw broeders bij Sichem. Nou, het antwoord is nee, daar waren ze niet. Maar daar komen we dan. Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zei tot hem, zie. Ja, hier ben ik, staat er dan. Maar zie, ik ben. He, je ziet dat dat in de Statenvertaling, in uw Bijbel staat dan schuin gedrukt. Hier grijs, dat betekent dat dat er dan niet echt staat. Maar het doet natuurlijk denken aan die ik ben uitspraken van de Heer Jezus. He. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur der schapen. Ik ben, nou, noem ze maar op, 7 zijn het, meen ik. Ja, dat moet wel. Maar dat zijn die ik ben uitspraken. Dus dat, en Jozef zegt, ja, ik ben. Zie, ik ben. En dat, hij is natuurlijk een type van de ware Jozef, die op zoek ging naar zijn broers en ging kijken of zij bij Sichem waren. Of wat dacht u van deze? Toen zei ik, Hebreeën 10 vers 7, dit is de Messias, de Christus die hier spreekt. Toen zei ik, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. He, want in de boekrol is over mij geschreven. Dus hij wist zijn positie, hij wist zijn taak. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Om uw wil te doen, o God, zie hier ben ik, om uw wil te doen. Dat is een aanhaling uit Psalm 40 vers 8 en 9. Ik zeg erbij, want we komen later nog op Psalm 40. Maar nu, dus parkeer die even. Psalm 40 onthouden. Zo zeide Israël tot Jozef, weide uw broeders niet bij Sichem. Kom dat ik u tot hen zende. En hij zei tot hem, zie hier ben ik. En hij zei tot hem, ga toch heen. Zie naar de welstand van uw broeders. En naar de welstand van de kudde. En breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron en hij kwam te Sichem. Ja, details, het gaat maar door natuurlijk. En laten we de welstand. Zie naar de welstand. Staan ze goed? Dat staat er eigenlijk letterlijk. Hè? Zie naar de welstand. Welstand is wel eens goed in stand te staan. Nou, ze stonden dus niet goed, want ze stonden niet op de juiste plek. Zie naar de welstand van uw broeders. Kijk, in het Hebreeuws is dat nog verwant aan shalom. Zien jullie dat?
Ja.
He, welzijn, welstand, vrede, dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. En ook de kudde is overigens in de profetie een synoniem, hè, voor het huis van Jacob, voor Israël. Wordt ook voorgesteld als een kudde. Zo zond hij hem uit de dal Hebron en dan kwam te Sichem. Maar wat is Hebron in de schrift? Ja, dat is ook een... Ook, er zitten natuurlijk al verschillen tussen Sichem en Hebron. Maar laten we nu eens naar de overeenkomst kijken. Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. Dus weer een stad waar Abram zich vestigt en weer bij de eiken. Precies hetzelfde, alleen op een ander plekje. En hij bouwde daar een altaar voor Yahweh, wat natuurlijk sowieso een offer en beeld is van dood en opstanding. De dood en opstanding van Christus, waarin al die beloften vervuld worden. Maar Hebron betekent verbond. Ja, dan is de vraag, dat spreekt natuurlijk in beeld van het nieuwe verbond, het verbond van de belofte. Ik zal, belooft God. Weet jullie wat er nog meer te vinden is in Hebron?
Er liggen twee deuren, als het goed is.
Ja, die deuren. De poorten van Gaza. Waar ook al een... dat mocht Simpson natuurlijk niet doen, maar hij deed het toch, want hij bezocht een hoer in Gaza. En toen wilden ze hem te grazen nemen, maar die hoer is natuurlijk een beeld van Israël. Christus bezocht ook een hoer, een hoerig volk. Ze waren niet bij Sichem. Maar Simson die bezoekt een hoer in Gaza en ze willen hem dan, volgens mij wilden ze hem in de ochtend te pakken nemen. Maar, en ze sloten de deuren en Simson staat middernacht op. Hij staat middernacht op, hij rukt die poorten uit zijn voegen, neemt ze op zijn rug en zet ze op een heuvel of een berg bij Hebron. He, als uitbeelding van de dood die overwonnen werd, de poorten van het dodenrijk, die werden daar op een hoge plaats gezet. En Simson verdween naar die hoge plaats. Als uitbeelding van de Heer Jezus Christus die in de nacht opstond en verdween naar een hoge plaats. En daarmee met de dood overwon. Echt een schitterende geschiedenis natuurlijk. Ook, overigens ook Hebron, dat ligt tientallen kilometers verder dan Gaza. Ik meen ergens kilometer 60, maar het kunnen er ook 40 zijn. Dat maakt mij niet zo heel veel uit. In ieder geval tientallen kilometers heeft hij met die poort op zijn rug gelopen. En,
niet over het asfalt.
Nee, ook niet over het asfalt, nee. Maar daar is ook, daar is ook Hebron dus een uitbeelding van. Maar daar waren die broers dus ook al niet. Voor de pauze maak ik nog even af van waar ze dan wel waren. En een man vond hem, want ziet, hij was dwalen in het veld. Zo vroeg hem deze man, zeggende: wat zoekt gij? Ja. Kijk, wij weten van de Heer dat de zoon van de mens, de ware Jozef, kwam om het verlorene te zoeken en te redden. De zoon des mensen kwam om het te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Dat, zo ken ik hem uit de Statenvertaling. De zoon van de mens kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Nou, hier komt hij in beeld. Namelijk Jozef op zoek naar zijn broers. Wat zoekt gij? En hij zei: ik zoek mijn broeder, geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man: zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen: laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broeders na en vond hen te Dothan. Daar waren ze dus. En ze waren in Dothan en niet in Sichem, niet in Hebron, maar dus op de plek, op een andere plek. Dus niet bij Sichem, de stad van de aartsvaders, maar ze waren op een andere plek. Nou, dan zou het heel simpel moeten zijn, want dan moet je weten wat dood dan betekent en dan ben je er natuurlijk. Maar daar verschillen de boekjes nogal over. Die van het Morgenrood die ik net erbij pakte, die al noemde, die zegt dat het betekent twee bronnen. Maar dat is een mooie, want ook het volk Israël, toen de Heer kwam om zijn volk te zoeken, ook zij putten uit twee bronnen. De schrift, de Tenach, maar ook andere bronnen, zoals overleveringen. En in de praktijk, als men uit twee bronnen put, dan is de overlevering uiteindelijk altijd belangrijker dan de schrift zelf. Ook in onze tijd kennen we daar voorbeelden van. Want als men iets naast de schrift heeft, is het altijd de bedoeling dat je de schrift leest door de bril van die andere schriften. Want anders heb je die andere schrift niet nodig. Als je alleen de schrift hebt, dan is al het overige fijn ter kennisgeving. Maar het zou getoetst moeten worden aan de schrift. En als je er iets naast hebt, gebeurt het altijd andersom. Dan wordt de schrift getoetst aan de hand van die geschriften. Dan legt men die geschriften eroverheen. En als het niet overeenkomt met die geschriften, ik zei bijna de catechismus, of noem ze maar op, hè, want dat is het in de praktijk. Ja, dan schuift men het aan de kant. Zo werkt dat in de praktijk. En dat was ook toen de Heer tot zijn volk kwam. En daar lezen we ook nogal wat voorbeelden van. Volgens mij heb ik er straks nog wel een. Anderen zeggen dat het betekent eigen wetten. Want, kijk, Dothan, als het twee bronnen zou betekenen, zou het volgens mij, maar ik heb niet zo, dat zover het strekt mijn kennis van het Hebreeuws nou ook niet, maar zou het moeten eindigen op Aim, want het is een dubbelheid, een tweevoud. En Ephraim, Dudaim, die eindigen allemaal op Aim, en dat Ephraim betekent bijvoorbeeld dubbele vrucht. Dus die gaat over twee bronnen, dan zou het ook op Aim moeten eindigen volgens mij. Nou, maar wat het ook betekent, hè, ze waren bij de komst van Jozef niet op de juiste plek. Als beeld van het volk Israël dat bij de komst van de Heer niet op de juiste plek was. Maar toen dacht ik, laat ik het gewoon eens een Google Translate intikken. Ik kopieer die Hebreeuwse letters uit Isa en ik tik ze in Google Translate. Kijk wat je dan krijgt.
Nee.
Ze waren in religie.
Ik was toch keurig.
Ik had ook zo'n aha momentje toen ik dat deed.
Niet goed, toch?
Ja. Dus ja, ik pas had ik ook zoiets van, laat ik dat nou eens in. Ik zag er ergens een woord staan. Ik denk, laat ik dat eens intikken in Google Trends. En je kopieert en plakt. En je, nou ja, je zal er niet altijd blind op kunnen varen. Maar dit moet wel kloppen, denk ik dan. Ja, ze waren in religie. En dat was natuurlijk ook wat waar het volk, het Joodse volk zich bevond toen de Heer tot hen kwam. Nou, daar waren Jozefs broers in religie. En, nee, dat doe ik niet goed. Dat lezen we dan ook in de evangelie. De Heer zegt tot zijn volksgenoot, jullie maken het woord van God ongeldig door jullie overlevering. Die jullie overleveren en jullie doen veel van zulke dingen. Hier gaat het om een bepaald voorbeeld. Ik heb expres het verband niet meegenomen, omdat het, jullie kennen dat misschien al met dat, het is korban. Hè, dat, dus, als dat uit moet gaan leggen is nogal ingewikkeld. Maar in ieder geval zegt de Heer tot hen van, ja, de wet zegt dit. Maar jullie zeggen van, ja, maar als je dit en dat doet is het ook wel goed. En daarmee maken jullie het woord van God ongeldig. En dat doen jullie, jullie doen veel van zulke dingen, zegt de Heer tot zijn volksgenoten. Dus door hun eigen tradities, hun eigen overleveringen van mensen, wordt dat ook genoemd, maakten zij het woord van God ongeldig. Ja, en dan zien zij hem aankomen, maar dat bewaren we tot na de pauze.